Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 119. En wij zingen de versen 45 en vers 47. 119 vers 45, O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En vers 47, ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, 45 en 47. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16. Wij lezen de versen 5 tot en met 15. Dat is Johannes 16, wij lezen de versen 5 tot en met 15. En daar lezen wij het woord van de Heere. En dan spreekt de Heere Jezus tot zijn discipelen. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. 78, het tweede vers, naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat zullen we nu met elkaar lezen. Artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar staat boven waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Tot zover. Laten wij een zegen van de Heer over deze dienst vragen. Heerlijke en eeuwige majesteit, zo brengt u het ons weer samen in uw huis en u schenkt ons het voorrecht om onder uw woord te zijn. Heren, we zijn hier in uw huis gekomen met allerlei gedachten, met allerlei gevoelens. U weet hoe we hier gekomen zijn. En het zal ook wel zo zijn dat we hier misschien ook met zeker verdriet in het hart zijn, wanneer sommigen van ons ook weer bepaald zijn bij het overlijden van een geliefde, die misschien ook in een rouwsamenkomst waren, misschien bij ons in de gemeente of elders, en die daar weer bepaald zijn geworden bij de vergankelijkheid van het leven. En buiten zien we ook in dit herfstweer met al de vallende bladeren toch ook weer een heenwijzing dat ons leven vergankelijk is. En heren, zijn onder ons die een lege plaats ervaren in hun leven, weduwen, weduwnaren. Heren, we dragen hen u op en wij vragen u of u voor hen een toevlucht wilt zijn, dat u voor hen een rotsteen wilt zijn om in te schuilen, en dat zij ervaren mogen, misschien als nooit tevoren, wat het betekent om gemeenschap met God te hebben. Want uiteindelijk gaat daar ons leven om. Uiteindelijk moet dat ook het doel van ons leven zijn, om die levende gemeenschap met de Heere Jezus Christus te kennen. En dat wordt geleerd in de eenzaamheid. Dat wordt geleerd alleen voor uw aangezicht in de binnenkamer, waar wij uw woord onderzoeken en waar uw woord ons ook overtuigt. En Heere, wat is uw woord machtig, dat u uw kracht volbrengt in zwakke mensen. Mensen die in zichzelf niets kunnen en die ook bestreden en aangevochten worden. Zo zullen er ook zijn in ons midden die in de afgelopen week bestreden waren, aangevochten waren. Misschien heeft het wel gestormd en misschien zegt de vorst der duisternis dat hij machtiger is. En u weet wat dat kan betekenen voor uw kinderen. Wanneer ze aangevallen worden en wanneer ze horen uit de aanklager van de broederen dat ze zulke zondige mensen zijn. En waarom zou God toch omzien naar zulke zondaren? En dan kan er gestreden worden. En dan komt een kind van God op de zeef van Satan te liggen. Maar Heere, wat een zegen om dan vanuit uw woord te mogen zeggen dat u bent een God die gaarne vergeeft. En dat u een middelaar bent, Heere Jezus, die volkomen kan zaligmaken die door u tot God gaan. En zo kan het ook aangevochten worden dat er zo weinig geloof is en dat het zo zwak is. Maar dan mag het ook weer gezegd worden dat u het gekrookte riet niet zult verbreken en de rokende lemmet, de vlaswiek, niet zult uitblussen. En zo bevat uw woord zoveel wat uw kinderen gebruiken kunnen als een schild tegen al de vurige pijlen van de vorst der duisternis. En dan wordt steeds weer beleefd hoe krachtig uw woord is. En heren, nu zijn wij hier vanavond bijeen om juist na te denken over het gezag van uw woord. Dat gezag wordt overal aangevochten, wordt overal bestreden. En helaas de meerderheid van hen die zich christen durven noemen, die geloven niet in het volle gezag van uw woord. Maar Heere, wij bidden u, maak onze gang en treden vast in uw woord. En doe ons met heilig ontzag en met vrees en beven voor uw heilig aangezicht dat woord ter hand nemen en daaruit lezen. En dat bestuderen. En wat hebben we daarbij uw leiding nodig, Heilige Geest. O, wij bidden uw werk in ons midden. In harten van jongeren, in harten van kinderen. Wil met uw Heilige Geest hen trekken. Dat ze in hun jeugd, in hun jonge jaren mogen ontdekken hoe machtig uw woord is. Dat het voor hen een ontdekkingstocht is om door u geleid te worden. En dat ze de waarheid van uw woord bevestigd zien in hun leven. Heere God, wil onze jongeren dat leren uit uw eigen mond. Nee, niet met een hoorbare stem, maar door de stem van uw woord. Heere God, geef dat wij leerlingen van uw woord zullen zijn. Want uw woord is het leven. En uw woord getuigt van u. En uw woord is een goudmijn. Vol schatten en juwelen. Uw woord is als een hamer. Dat de sterkste rots te pletter slaat. O, wil met uw woord werken om weerstanden die er zijn. Tegen uw woord om die weg te slaan en dat wij door het vuur van uw woord mogen versmelten voor uw aangezicht en dat wij uw liefde mogen erkennen en zien en dat wij het voor u mogen uitsnikken dat u God bent en dat wij u moeten kennen. U moeten volgen, heel ons leven en dat u centraal moet staan. Heere, wil dat bewerken in onze harten, opdat het een levend geloof in ons mag zijn. Heere, wil daartoe toch ook de prediking van uw woord gebruiken. En wil toch zo in ons midden zijn en werken. Heere, geef ons niet over aan het goeddunken van ons eigen hart. Geef ons niet over aan onze eigen dwaasheid. Heere, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Bekeer uw volk, want ze moeten toch steeds weer opnieuw bekeerd worden. Bekeer hen die geen smaak hebben in u en in uw dienst. Voor wie uw woord geen kracht geworden is tot zaligheid. Heere, open hun ogen, wees hen te sterk. En wilt u uw kracht laten verheerlijken in menselijke zwakheid. Ja, zegen ook zo uw dienaar die u geroepen hebt om hier uw woord uit te dragen. Sterk hem daarin, maak hem trouw daarin, ook in deze dienst. Gedenk hen die thuis met ons meeluisteren. U weet wat zij nodig hebben. Wil tot hun harten spreken. Heere, wij bidden u voor ons land en volk. Voor ons vorstenhuis. Stel het huis van Oranje nog tot zegen. En wilt u ook het hart van onze koning verlichten. Door uw woord en geest. En zo bidden wij u, Heere, voor onze regering. Wil de minister-president en al de leden van het kabinet wijsheid geven. En geef, Heer, dat ons land en volk in recht en gerechtigheid geregeerd mag worden. En laat uw recht en waarheid ook gehoord mogen worden in onze volksvertegenwoordigingen. We bidden u voor deze wereld in nood, vluchtelingen, uitbuiting, slavernij, ontvoeringen. Vreselijke dingen gebeuren er in onze wereld. En sommige gebeuren ook dichtbij. O Heere, wij bidden u of u hen die gevangen gehouden worden, of u ze wil verlossen. Ook zelfs die gedwongen worden om in de prostitutie te werken, wilt u uit hun midden verlossen. Wil Heere hen die gedreven worden en vastgehouden worden door allerlei verslavingen en tegen hun eigen zin in vreselijke dingen doen, wilt u hen verlossen en de hulpverlening daaraan zegenen. O Heere, wij bidden u of u in ons land en volk nog opwekkingen wilt geven, dat er nog een positief getuigenis van uw kerk mag klinken, dat er ook weer jonge dienaren van het woord zullen voortkomen, die door uw geest bekwaamd en geleid worden, opdat wanneer de ouderen wegvallen, er weer jongeren zullen komen. Heere, wilt u zo uw trouw aan ons betonen, al hebben wij dat niet verdiend, maar omdat u goed bent. Heere, gedenk daartoe ook onze theologische opleiding in Apeldoorn. Wil het nog tot zegen stellen. Gedenk onze kerken. Wil ons als kerken leiden in uw waarheid. En wil, Heere, geven dat uw licht ook ons kerkelijk leven mag leiden. En niet het menselijk verzonnen licht. Want dat is maar kunstlicht. Heere, wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Voor de uitbreiding daarvan. Wil nog velen tot bekering brengen. Wil de ogen openen van onze oudste broeder Israël. Dat zij de Heere Jezus mogen erkennen. Wilt u de gevangenen die om uw naams wil gevangen zijn. Wil hen bevrijden. En laat uw kerk in vrijheid gesteld mogen worden. Schenk moed en krachten aan hen die lijden. Omdat ze uw naam geloven en belijden. Heere, wil nog zo krachtig werken. We bidden u ook voor het werk in Gent. Wanneer komende zaterdag ook onze broeder van Luttikhuizen bevestigd mag worden tot predikant. Heere, wilt u hem leiden en wilt u hem tot rijke zegen stellen en bekwamen dat hij mag zien dat uw hand met hem is en dat het werk in Gent vermeerderd en verdiept mag worden. Heere, wil zo onze gebeden verhoren en ook nu in ons midden zijn om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 4. 62, 1 en 4. Het is wel een zegen dat de Nederlandse geloofsbelijdenis zo uitgebreid ingaat op het gezag van de Heilige Schrift. Dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Want in die jaren was dat niet een punt van discussie. De hele strijd tussen Rome en Reformatie ging helemaal niet over het gezag van de Schrift. Maar juist de Nederlandse geloofsbelijdenis legt veel nadruk daarop. En daarom zien we ook dat dit belijdenisgeschrift ook heel actueel is, ook in onze tijd. Want sinds de verlichting in de 18e eeuw is juist wel Gods woord voortdurend onderwerp van discussie geweest. En het gezag daarvan is heel vaak ontkend. En het gevolg daarvan is dat vandaag de meerderheid van de kerken niet in de onfeilbaarheid van de Schrift gelooft. Dat is een zeer kwalijke zaak. Vorige keer hebben we gezien in artikel 4 een lijst van de kanonieke boeken van de Heilige Schrift. Het woord kanon, Grieks woord, dat betekent regel, norm. De regel voor ons leven wordt bepaald door deze boeken. En die hebben we in artikel 4 allemaal gelezen, benoemd. En dit is een lijst van de Bijbelboeken. En u weet dat deze lijst was al heel gauw bekend en heel gauw ook samengesteld. Ongeveer halverwege de eerste eeuw. Ik moet zeggen, de tweede eeuw was er een lijst bekend van de bijna al de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die wij nu kennen. Dat werd toen al als gezaghebbend aangenomen. De kerk heeft deze boeken altijd gezien als gezaghebbend. Er is een lijst gevonden door een zekere Italiaan, hij heette Muratori. Deze meneer Muratori die heeft een lijst gevonden ergens en dat stamt uit het jaar 140 waarschijnlijk. En dat noemen wij de lijst of de kanon van Muratori. En daarop staan al die boeken beschreven die wij nu ook hebben, vrijwel al de boeken. En daarin zien we al dat de Bijbel vanaf het begin van de christelijke kerk al gezag had. Want ons geloof moet gebaseerd zijn op de Schrift. We mogen niet geloven wat mensen ons zeggen. We mogen niet geloven wat een kerk ons oplegt of wil opleggen. Maar we moeten geloven wat de Schrift zegt. Heel de reformatie ging ook vooral tegen de leer van de kerk die zich verhief boven de Schrift. En daar is altijd, de geschiedenis door is daar altijd een strijd geweest met Rome. Niet alleen in de reformatie, ook al daarvoor. En ook al in de vroege kerk toen het Rooms-katholicisme opkwam. Toen het ook opkwam in Europa, toen wilde de Romeinse paus overal macht hebben. En er waren overal nog christelijke gemeenten, vooral in Engeland en in Schotland en Ierland, die nog uit de apostolische tijd gesticht zijn. En die het woord van God aannamen als de waarheid. En die geen menselijk gezag wilden hebben. Maar steeds heeft Rome met allerlei politieke intriges, ook met geweld, ook met doodslag, met omkoping, hebben ze steeds geprobeerd hun macht uit te breiden. Uiteindelijk is dat ook gelukt. Ook in Engeland en Ierland en Schotland, totdat de reformatie doorbrak. En men opnieuw het gezag van de paus en zijn leeruitspraken verwierp. En dat men alleen maar het geloof wilde baseren op het woord van God. Want Rome wil zijn volgelingen vele dingen laten geloven die niet in de Bijbel staan. En ze zeggen zelfs, als je die dingen niet gelooft die wij je leren, dan ga je voor eeuwig verloren. Maar gelukkig heeft de Heer de ogen geopend van mannen, reformatoren. En dat wij nu de waarheid mogen weten. En zo hebben ze in die tijd van de reformatie al gesteld. Calvijn heeft dat gedaan en later ook Guido de Breij in artikel 5. Dat wij al deze boeken ontvangen voor heilig en kanoniek. Om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En hij bedoelt impliciet, we luisteren niet naar Rome en we luisteren niet naar menselijke leerregels, alleen het woord, sola scriptura. Dat woord is onfeilbaar, dat woord is betrouwbaar, daarop gronden wij het geloof. Uit dat woord ontvangt de mens troost. En dat woord komt met kracht. Calvijn zegt in de institutie dat wij boeken kunnen lezen van goede schrijvers, beroemde schrijvers, redenaars. En ze zullen ons, als we daar wat gevoel voor hebben tenminste, zullen ze ons aantrekken door hun meeslepende woorden en door hun literaire kwaliteiten. Maar, zegt Calvijn, wanneer wij de Heilige Schrift lezen, dan zal deze ons hart doordringen, zodat we al die redenaars en al die andere schrijvers vergeten. En dat Gods woord zoveel kracht heeft, dat is niet gelegen in de woordkeus of in de prachtige literaire kwaliteiten die we aan het woord kunnen toeschrijven, maar de kracht daarvan ligt dat de verborgenheid van het koninkrijk van God ons daarin geopenbaard wordt. In dat woord van God zien wij getuigenissen van zonde en genade, van schuld en verlossing. Daarin lezen wij van eeuwige zaligheid. Daarin openbaart God zich aan ons. En daarom is dat woord totaal anders en al de literaire boeken van onze tijd. Het woord van God is als een rots. Dat staat te midden van de branding. En Gods woord verduurt de eeuwigheid. Dat woord zal stand houden. Zal krachtig zijn. Was altijd krachtig. Is nu krachtig. En zal krachtig zijn tot op het moment dat de Heere Jezus weerkomt. Ja, zijn woord zal bestaan in eeuwigheid. En het geloof in de onfeilbaarheid van de schrift, om daar al ons geloof op te reguleren, dat is van fundamenteel belang voor de kerk. Als het gezag van Gods woord ontkracht wordt, als we stukjes daaruit weg gaan halen, dan stort heel Gods woord ineen. En dan wordt het christelijk geloof niets anders dan een medemenselijkheid, filosofie, menselijke wijsheid, wat niets anders dan dwaasheid is. Nee, wij nemen heel de schrift aan als het onfeilbare, krachtige woord van God. En daar moet de kerk voor strijden. En de kerk moet voortdurend strijden, eigenlijk op drie fronten. Dat was ook al in de tijd van de reformatie, maar dat werd alleen maar sterker door de kerkgeschiedenis heen. Ten eerste is het de front dat men moet strijden tegen Rome. Want Rome stelt het kerkelijk gezag boven het Bijbels gezag. Bij Rome heerst de kerk over de schrift. Bij Rome bepaalt de paus wat waar is en niet waar is. De paus kan ook andere uitspraken doen naast de schrift, die niet eens op de schrift gegrond zijn, en die uitspraken hebben onfeilbaar gezag. En de kerk van Rome is verplicht dat te geloven. Want de kerk staat bij Rome boven de schrift. En daartegen moesten de reformatoren strijden. Daarnaast heb je ook mensen die het inwendig licht voorstaan. Die geloven nog steeds dat ze openbaringen krijgen. En dat ze visioenen krijgen. Bepaalde gevoelens krijgen. En dat ze daarop hun geloof kunnen richten. Het was in de tijd van de reformatoren, de wederdopers. En die mensen zijn er nog. Die leren dat God onderwijst door dromen of door bijzondere openbaringen. En ik weet dat sommige moslims tot bekering komen door dromen. De Heer is vrij om dat te gebruiken. Omdat een moslim verder niet blootgesteld wordt aan het woord van God. Maar als een moslim tot bekering komt, dan spreekt God niet meer door dromen. Maar door zijn woord. Dat inwendig licht van de dopersen en wat je in de Pinkstergemeenten tegenkomt. Dat is niet goed. Dat gaat tegen de schrift in. En daar moet de kerk tegen strijden. Het is het woord alleen. Daar ligt alles in. Daar hoeft niets bij. En ten derde heb je ook de andere front. En dat is de vrijzinnigheid. Die was er ook al in de tijd van Calvijn, de Libertijnen. Die waren wat vrijzinnig. Maar later werd dat veel sterker. Onder invloed van het rationalisme. Dan gaan mensen allerlei vraagtekens bij het woord van God zetten. En dan zeggen ze, ja, dat kan toch niet waar zijn. En dan hebben ze allerlei interessante vragen, stellen ze, om het gezag van Gods woord te omzeilen. Dat gebeurt nu zelfs binnen kerken die zich gereformeerd noemen. En dan let men meer op de archeologie. En men denkt dat de archeologie, oude opgravingen, dat dat in tegenstelling is door het woord van God. En dan moeten we de archeologie geloven. Zeggen ze, beweren ze. En dan zeggen ze, de godsdienst van Israël kwam gewoon uit de oude godsdiensten rondom Israël. Dat verzinnen ze allemaal maar. En het klinkt allemaal heel mooi en heel wetenschappelijk, ziet u. Wetenschappers. Maar laten we ons er niet van de wijs brengen, dan heel wat van die zogenaamde wetenschappers moesten helaas later toch hun gedachten en theorieën weer terugtrekken. Maar daar wordt dan weinig ophef over gemaakt. Want Gods woord bestaat in der eeuwigheid. En zo willen ze ook zeggen dat wonderen niet kunnen plaatsvinden. En daarom komen zo wat in de schrift staat, dat zijn maar verzinsels. Wonderen gebeuren niet. Dat kunnen we in onze wetenschappelijke tijd echt niet meer geloven. En zo komen ze tot conclusie dat het, ik begrijp het niet, dus het kan niet, dus het is niet waar. En zo ontkrachten ze Gods woord. En daarnaast is er ook een sterke opgang om de schrift te willen verklaren vanuit de cultuur van hun tijd. En er waren bepaalde culturele opvattingen toen, die toen wel golden, toen heel goed waren, maar wij hebben nu andere culturele opvattingen. Wanneer Paulus bijvoorbeeld zegt dat de vrouwen moesten zwijgen, dan wordt er beweerd dat vrouwen in heel de maatschappij zwegen. Dat is niet waar. Er zijn voorbeelden van te noemen. Dat vrouwen prominente plaatsen hadden in de maatschappij, toen ook al. Maar er wordt gezegd, toen was er de cultuur dat vrouwen moesten zwijgen. Onze cultuur is anders. Vrouwen geven les op school en overal en die hebben belangrijke posities. Dus, daarom kunnen ze dat ook in de kerk doen. En al zegt Paulus dat de vrouwen moeten zwijgen, in de gemeente. En dat hij niet toestaat dat de vrouw over de man leren. En ook al verwijst hij dan naar de scheppingsordening. En verwijst hij niet naar de cultuur. Toch menen wij dat woord dan. Of wij hopelijk niet. Maar wel in sommige kringen. Dat ze dan zeggen. Dan moet de cultuur prevaleren. En dan eigenlijk doen wij recht aan het woord van de apostel Paulus. Om vrouwen wel te laten spreken, want dat was wel gepast in onze tijd, in onze cultuur. En dan zeggen ze precies het omgekeerde van wat Paulus zegt. En daarnaast doen ze ook een beroep op het werk van de Heilige Geest. En dan wordt het wel heel interessant. En dan redeneren ze zo, ja, wij zijn de wedergeboren gemeente. En de wedergeboren gemeente wordt verder geleid door Gods geest. En de geest zal ons toch leiden in al de waarheid. En nu komen wij samen met de heiligen die allemaal wedergeboren zijn. Hebben wij nu andere inzichten. Dat is de leiding van de geest door de tijd. De voortgaande leiding van Gods geest als vrucht van wedergeboorte. Nu hebben wij vernieuwde inzichten. En ook al gaat het totaal in tegen Gods woord. Ja, wij vinden dat samen. En daar hebben we een goed gevoel bij en zo gaan we dat doen. Nou gemeente, deze zaken en deze opvattingen leiden tot de totale ondergang van de kerk. En dat is historisch ook aan te geven. Kerken die 40 jaar geleden op dit pad gegaan zijn, die zijn verschrompeld. En die bestaan niet meer. De vrijzinnigheid wordt ook zwakker. Want je hebt één generatie met vrijzinnigen. Hun kinderen, die geloven het niet meer. Die gaan weg. De vrijzinnigheid sterft uit. Kerken die Gods woord opzij zetten, die sterven uit. Maar de belijdenis zegt hier, en daar moeten wij maar goed aan vasthouden. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Al wat daarin begrepen is. Alles. De schepping. 6 dagen. En op de 7e dag rustte God. God kan niet liegen. Elke zondag beleiden we dat in de wet, want in 6 dagen heeft God hemel en aarde geschapen en al wat daarin is. Hij spreekt en het is er. De psalmen jubelen erover. De profeten roemen God als de schepper. De Heer Jezus verwijst naar Adam. En dat Jona 3 dagen en nachten in de vis was, dat wordt door de Heer Jezus aangehaald. Als werkelijkheid. En dat David Goliath versloeg, is maar niet een verhaal. Mooi, interessant verhaal. Waar ik tot mijn schrik wel eens iemand heeft horen zeggen. Dat het maar een sprookje was. Nee, dat is een afspiegeling van Christus. David is een type van Christus die Goliath verslagen heeft. En zo heeft de Heer Jezus ook op de kruisheuvel Golgotha. De draak. De duivel. Beetgepakt. En hij heeft zijn kop vermorzeld. Dat heeft hem zijn hiel gekost. Heel de schrift past in elkaar. Dat Elia en Elisa een dode hebben opgewekt. Dat was een profetie van het eeuwige leven wat de Heer Jezus zou doen. Beeld en type van Christus. Wij geloven alles wat daarin begrepen is. Al de wonderen, alles wat daarin staat. En wij geloven ook in de opstanding van de Heere Jezus. Dat wordt ook door heel wat verlichte lieden wordt dat ontkend. De opstanding is de hoeksteen van het christelijk geloof. En wij geloven ook in het vernieuwend werk van Gods Heilige Geest. Gods Geest vernieuwt het hart en brengt de mens terug naar het woord. En past dat woord toe in het hart. Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat doen we niet zozeer omdat de kerk ons dat zegt. Omdat de kerk dat voor waar houdt. Dat was bij Rome zo. Je moest geloven wat de kerk zegt. Maar wij geloven het om de werking van de Heilige Geest. Maar de kerk, even om daarop in te gaan, de kerk. Wat voor rol heeft de kerk bij het woord van God? De kerk bepaalt niet het gezag van Gods woord. Gods woord heeft gezag uit zichzelf. Maar wat is de taak van de kerk ten aanzien van het woord van God? Nou, de kerk moet naar het woord van God wijzen. Zoals Johannes de Doper naar de Heere Jezus wees, zie het Lam Gods. En zo moet de kerk wijzen naar dit evangelie, naar de noodzaak daarvan. En de heerlijkheid daarvan en de vreugde daarvan. Zo moet de kerk ook het woord van God onvervals doorgeven. De kerk moet het woord van God verklaren en uitleggen. En daarom moeten mannen opgeleid worden die het woord kunnen verklaren en die de dwalingen kunnen weerleggen en de ongeregelden vermanen. Dit woord moet geleerd worden en uitgelegd worden. En zo moet de kerk getuige zijn van dat woord. Zoals de Samaritaanse vrouw die tot bekering kwam bij haar eigen mensen. En zij geloofden in de Heere Jezus om het woord van deze vrouw. En zo moet de kerk getuige zijn van het woord van God. En zo moet de kerk ten aanzien van het woord van God zijn. En wij geloven al wat in de schrift staat. Niet zozeer omdat de kerk het ons zegt. En voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten. Dat zij van God zijn. Jonge mensen, waarom is de Bijbel waar? Omdat het allemaal klopt historisch? Omdat de archeologie het wel bevestigt? Omdat het woord van God zichzelf steeds bevestigt? Omdat we de Heere Jezus daarin steeds kunnen terugvinden? Omdat de kerk het ons aanwijst? Geloven we daarom in de Bijbel, omdat het historisch betrouwbaar is? Zeggen we daarom heeft de Bijbel gezag? Nee. Weet je waarom de Bijbel waar is? En waarom het woord gezag heeft? Omdat de Heilige Geest in jouw hart werkt wanneer je dat woord leest. En de Heilige Geest paart zich aan dat woord en getuigt met onze geest dat deze woorden van God zijn. U ziet het, u herkent het, u weet het. Dit woord komt met kracht over. Dit is niet maar een boek die je leest. Dit is geen literair werk. Ik ben de opstanding en het leven. Dat woord is met kracht en dat komt met gezag op ons af. Want de Heilige Geest getuigt in onze harten dat deze woorden waar zijn. En dat is de reden waarom wij het gezag van Gods woord aannemen. Nee, het is niet dat je een hoorbare stem hoort. Het is niet dat je een visioen krijgt. God spreekt niet met een hoorbare stem. We lezen in de Bijbel soms dat dat gebeurde. En we lezen ook dat mensen heel bang waren, bevreesd waren, toen ze de levende stem van God hoorden. Johannes op Patmos en Mozes en Jesaja in de tempel. Geen hoorbare stem. Maar wat is dan het getuigenis van de Heilige Geest in het hart? Dat inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Het komt bij Calvijn vandaan. Calvijn heeft deze leer herkend. Het was daarvoor ook wel bij anderen. Maar Calvijn heeft daar juist nadruk op gelegd. Dat de Heilige Geest ons verstand verlicht. En dat wij beseffen wat geen mens ooit kon bedenken. En wat niemand ooit heeft gezien of geen oor gehoord. Dat God ons dat openbaart in zijn woord. En dat Gods geest buigt de wil van de mens om. Dat dat woord inhaakt in uw hart. Dat u het woord niet van u los kunt schudden. Dat dat woord met kracht inbrandt in uw ziel. En dat u door dat woord verslagen wordt, dat u niet verder kunt, want het gezag van uw Gods woord brengt u op de knieën. En dat u zegt met David, ik heb gezondigd, want dat woord heeft mij overtuigd van mijn zonde. Ik ben die man die gezondigd heeft. Het is waar, Heere, ik denk alleen maar aan mezelf. Ik wil voor mezelf leven en ik maak mezelf tot een afgod. En dat woord, dat klaagt ons aan en overtuigt ons. En dan laat dat woord ons ook zien, de Heer Jezus en zijn volheid van genade. Dan is het alsof u erbij staat wanneer de Heer Jezus tot de scharen spreekt. U wordt een toeschouwer. Dat woord komt met kracht op u af. En zo leert Gods geest dat u buigt voor het gezag van Gods woord met eerbied. En dat u als zondaar voor Gods woord buigt. En dan gaat u de beloften lezen in het woord van leven en behoud en redding. En dan put u daar troost uit. Je gaat erop pleiten. Bepaalde teksten blijven bij je. En als je dan bestreden wordt en het moeilijk hebt, dan komen die teksten weer naar voren. En die teksten zijn als een schild. En dan komt er weer rust in je hart. De Heilige Geest werkt in het hart. En daar spreekt de Schrift ook van. De Heer Jezus zegt het, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest. Je leest de Bijbel en je weet, dit is waar. En je hoort de stem van de goede herder. En je wordt getrokken en je gaat bidden. Maak mij ook een schaap van uw kudde. Heer, ik ben zo ver bij u vandaan en ik begrijp zoveel dingen niet. Maar wilt u mij leiden? En zo kan een kind van God het ook herkennen dat Gods geest in zijn hart werkt. En dan zegt hij, dit is de stem van mijn liefste. Omdat de liefde ontvlamt in uw hart, aangewakkerd door Gods geest. En dan ondervindt de gelovige de liefde van God in het hart. En dan is het als het ware dat de Heere God zijn pen in de liefde doopt. En schrijft zijn woord in uw hart. En dan wilt u buigen voor hem. Dan wilt u hem volgen. Dan herkent u zijn majesteit. Want de stem des Heren is met macht. En het is door dit inwendige getuigenis dat Abraham zijn eigen land verliet en op weg ging naar een land. Hij wist niet eens waar het was. Het is door dit inwendige getuigenis van Gods geest dat Jozef niet wilde zondigen met die vrouw van Potifar. Hoe kan ik dit kwaad doen tegen God? Dit is het inwendige getuigenis van de Heilige Geest in het hart van Mozes, dat hij een schitterende carrière aan het hof van Farao vaarwel zei en de schatten van Egypte veracht heeft en dat hij gerekend wilde worden bij een slavenvolk, omdat dat volk de toekomst heeft. En zelfs Job, in al zijn moeite, kon het uitroepen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Hoe wist die man dat? Door het inwendige getuigenis van Gods geest. Daarom kon David ook steeds de toevlucht nemen tot de Heere, te midden van al zijn aanvechtingen en bestrijden. En zo kon hij tegen Saul getuigen: ik heb een keer een beer verslagen. Ik heb een leeuw bij zijn manen gepakt en ik heb hem gedood en het schaapje gered. En die God die mij verlost heeft uit de muil van de leeuw en van de beer, die zal mij ook verlossen van deze onbesneden Filistijn. Het was het getuigenis van Gods geest in zijn hart. En zo konden Johannes en Petrus getuigen voor het Sanhedrin, die macht hadden hen te kruisigen en van alles met ze te doen. Wij kunnen niet zwijgen van wat wij gezien en gehoord hebben. Wij blijven spreken. Ze hadden het ook niets kunnen zeggen. Toen ze gedreigd werden door het Sanhedrin: je mag niet meer spreken in zijn naam, hadden ze ook wat schaapachtig kunnen lachen, wat glimlachen en dan toch maar preken. Nee, wij kunnen niet zwijgen en wij zullen niet zwijgen. Ze waren helemaal niet bang. Hoe kan dat? Door de getuigenis van Gods geest in hun hart. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Gods geest moet in het hart werken. En dan verstaat u het. Dan herkent u het. Daarom zegt Psalm 43 ook: zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid. En daarom zegt Psalm 119 vers 18. Ontdek mijn ogen. Open mijn ogen. Dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En Psalm 35 vers 3. Zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil. Dat is allemaal het inwendige getuigenis van Gods geest. Dat is de kracht van Gods woord. Ze ervaren het, ze beleven het. Dus het wordt bevonden, dat is de bevinding, dat is de ervaring van Gods woord. En weet u, er zijn twee muren om de kerk heen. Misschien heb ik dat wel vaker gezegd. Je hebt de kerk en daar is een muur omheen en dat muur is gezag van Gods woord. En dan is er een andere muur daaromheen. En dat is de bevinding. Dat is de ervaring. Daar legden de Puritijnen ook nadruk op. Dat je ervaart Gods liefde. En je ervaart je eigen zonde en je eigen onwaardigheid. En je ervaart Gods uitreddingen. En je ziet dat het allemaal waar is. Je beleeft het en ervaart dat de Heere langmoedig is en geduldig is over je. En barmhartig, en dat hij leidt en dat hij inwerkt in je leven. Je ziet het gebeuren voor je ogen. Je ervaart het. Zonde en genade, je beleeft het. Dat het een doorleefde zaak is. En dat is noodzakelijk. Want bij het verval van de kerk, dan wordt eerst de bevinding aangetast. En men beleeft het niet meer, men ervaart het niet meer. Het wordt allemaal wat oppervlakkig en we nemen het maar allemaal aan. Dan is die binnen, dan is die buitenste muur doorbroken. En als mensen het niet meer beleven en dat wonder van zalig worden, wat Paulus aanwees straks in Romeinen 3. Dat wonder, als dat niet beleefd wordt als een wonder en mensen maar heel gewoon vinden. Dan is die buitenste muur doorbroken en dan gaat de duivel werken aan die binnenste muur. Ja, zou het wel waar zijn? Nee, waarschijnlijk niet. En als die muur doorbroken is, dan is de kerk open. En dan wordt alles, dan heeft de kerk geen bescherming meer. Het getuigenis van Gods geest in het hart. Daardoor roepen Gods kinderen Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En die geest schenkt een zalving aan Gods kinderen. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet nodig dat iemand u leren. Gij hebt niet nodig dat iemand u leren, zegt Johannes in Johannes 2 vers 27. Waarom? Omdat de zalving in u is. De zalving van de Heilige Geest die u leiden zal. Die u leert van alle dingen. En zo zult gij in hem blijven. Dat is de werking van Gods geest. Die werkt door het woord. En 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Gods geest getuigt in ons dat Jezus Christus de enige zaligmaker is. En zo werkt de Heilige Geest in het hart. Ten aanzien van het gezag van het woord van God. En zo bindt de geest de mens aan het woord van God. En zo wordt u ook aan de persoon van Christus verbonden. En dit inwendige getuigenis van de Heilige Geest verzekert de gelovigen dat in nood en dood, in leven en sterven, hij op dat woord zich verlaten kan. En met dat woord zonder vrees voor de rechter van hemel en aarde verschijnen kan. En dit getuigenis is wat wij allen zo dringend nodig hebben. En dit getuigenis horen wij bij het lezen, het aandachtig lezen van het woord van God. Dan komt de geest getuigen. Het is niet dat we eerst van alles moeten doen en van alles moeten gedaan hebben om dat getuigenis van de Heilige Geest te krijgen. Dat is gekoppeld aan het woord. En daarom, jonge mensen, je hebt je leven voor je. En deze maatschappij wordt echt niet beter, voor zover wij kunnen zien. En het leven is ook best ingewikkeld en moeilijk. En je hebt nodig te beleven wie de Heere Jezus Christus is. Dat je in je hart zonde en genade gaat beleven en ervaren. En daarom heb je dat getuigenis van Gods geest nodig. En daarom lees dat woord van God. Want daarin spreekt Gods geest tot je. En hij zal je leiden in al de waarheid. Dat je een schild krijgt om achter te schuilen. Dat de Heere een rotsteen wordt voor je waar je in kunt bergen. Omdat je leert te leven. Niet volgens de principes van deze wereld. Maar dat je leert te leven volgens het woord van God. En zo horen de schapen van de Heere Jezus zijn stem. En zo leren ze zich overgeven aan hem. En zo is dit inwendige getuigenis van Gods geest krachtiger dan alle andere bewijzen die we aan willen voeren voor het woord van God. Er zijn heus wel historische redenen aan te wijzen. En je kunt uit de geschiedenis heel veel zien dat het klopt vanuit het woord. En je kunt heel veel samenhangen en dwarsverbindingen leggen die allemaal kloppen. Maar uiteindelijk zal dat je niet overtuigen van het woord van God. Gods geest doet het. Zonder de getuigenis van Gods geest, dan nemen we de Bijbel aan als een historisch boek. Zoals we wel eens, ook in Amerika wel eens noemen, it's the good book. Het goede boek. Er zijn heel wat mensen die een historisch geloof hebben. Die de Bijbel wel aannemen als de waarheid, maar er verder niets mee doen. Ook niet in lezen. Ze hebben een historisch geloof. Dat is maar een uiterlijk aannemen, ja, dat zou wel een goed boek zijn. En als we een eed afleggen, dan leggen we ons hand op de Bijbel. Maar verder betekent de Bijbel in feite niets voor ons. Dat is een historisch geloof. En dat is onvoldoende. Wat nodig is, het inwendige getuigenis van Gods geest. Dan proeft en gelooft de gelovige dat dit het woord van God is. Zoals je onderscheid maakt tussen licht en zwart. Tussen wit en zwart. Tussen licht en duisternis. Tussen zoet en bitter. Dan weet je, Gods woord is uniek. Hoe lief heb ik uw woord. En het wonder is, je raakt er nooit in uitgestudeerd. Daar heb ik me wel eens over verbaasd. Toen ik 19 was, sprak ik een oud oom van me, die was in de 80 op zijn sterfbed. En hij zei, je raakt nooit uitgeleerd in het woord van God. En toen ik begon te preken, dacht ik, nou, met een paar jaar zal ik wel klaar zijn. Maar dat woord van God is zo diep, zo rijk, zo vol. Het is machtig. En Gods geest leidt verder in het bestuderen van het woord. En wat een zegen dat de Heere zegt in Jesaja 59, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad. Die geest koppelt zich aan het woord, het inwendige getuigenis van Gods geest. En dan tenslotte, dan noemt dit artikel ook nog iets anders. Het is ondergeschikt, maar toch wel belangrijk. Waarom is Gods woord waar? Omdat het bewijs daarvan in het woord te vinden is. Want zelfs de blinden kunnen voelen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Als je nou alleen maar objectief naar het woord kijkt, dan zie je daarin dat het allemaal klopt. Misschien is er iemand hier die worstelt met die vraag, is de Bijbel wel waar? Ik herken dat ook wel. Je bent niet de enige die door die worstelingen heen gaat. Maar naast dat inwendige getuigenis van de Heilige Geest, kijk ook even naar de Bijbel. Zoveel voorzeggingen daarin zijn allemaal uitgekomen. Waar zullen we beginnen? Waar zullen we eindigen? Nou, we beginnen maar bij het paradijs. Dat het vrouwenzaad zal het slangenzaad overwinnen. En dat Abraham tot een groot volk zou worden. En dat de Heere zei dat hij een vloed zou brengen over heel de aarde. De mensen lachten erom. Dat kan helemaal niet. Dat Jacob het eerstgeboorterecht zou krijgen. Dat de 11 broers zich zouden neerbuigen voor Jozef. En ze vonden Jozef maar heel eigenwijs dat hij zo'n droom vertelde. Dat was toen de middel waarin God zich openbaarde. Jozef was toen eigenlijk in zijn ouderlijk gezin iets als een profeet. Maar ze verwierpen hem. Maar het is allemaal uitgekomen. En dat Abia sprak tot Jerobeam dat hij koning over Israël zou worden. En dat Elia het oordeel uitsprak over Agab en Jezebel. En dat er een koning Josia zou komen, werd al 300 jaar daarvoor al voorzegd. En dat er een koning in Perzië zou opstaan, met naam en toenaam genoemd. Zo'n 170 jaar daarvoor, door de profeet Jesaja. En al de voorzeggingen over de Heere Jezus, zijn komst, zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven. Al deze voorzeggingen zijn uitgekomen. Nou, zelfs mensen die blind zijn, kunnen zien dat het allemaal klopt. Gods woord is de waarheid. Wel nu, wanneer we dit overzien, gemeente, wat betekent dit voor onszelf persoonlijk? Nou, ten eerste wat dit betekent is dat wij de Heilige Geest in ons hart en ziel nodig hebben. Dat wij de werking van Gods Geest nodig hebben om de schrift te verstaan en de schrift aan te nemen. En de Heilige Geest koppelt zich aan het woord en zo komt het woord met gezag over. Maar we hebben meer werking nodig van de Heilige Geest om de Heer en zijn woord te omhelzen. We hebben nodig de bekerende werking van Gods Heilige Geest. En die Heilige Geest is beloofd. Lucas 11 vers 13. U kent die tekst wel. Als wij als vaders, die toch eigenlijk slechte mensen zijn, wij weten nog goede gaven te geven aan de kinderen. Hoeveel te meer zal de Heilige Geest, zal de Hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan hen die hem bidden, vragen. Wat een machtig pleitgrond. Daar mag u om bidden. En hij belooft dat hij het u zal geven. Wat een machtig pleitgrond. Zo mogen wij bidden om Gods Geest. En u zult het door hem ontvangen. Maar daarbij is het ook nodig dat wij persoonlijk dat woord bestuderen. Want de Heilige Geest werkt middelijk. Niet onmiddellijk, hij gebruikt middelen. En dat is het woord van God. En dat werk van Gods Geest is zo nodig, anders kunnen we niet behouden worden. Het is niet genoeg om een historisch geloof te hebben. Het is niet genoeg om allerlei uiterlijke redeneringen te hebben. Dat woord van God moet in ons hart en ziel toegepast worden. En zo komt de bekering, zo komt de vernieuwing. En dan mag er ook troost uit dit alles voortvloeien voor Gods kinderen. Zij die ingewonnen zijn voor de waarheid van Gods woord. U mag weten, dit is de waarheid. En daarom mag u op dat woord pleiten. Wat ligt er een troost in verdrietige omstandigheden. Troost wanneer er ziekte is. Troost wanneer de dood eraan staat te komen. Troost in eenzaamheid. In allerlei moeite. Troost in bestrijdingen. Dit woord mag u aangrijpen. Dat woord is een schild. Dat woord is de waarheid. En dan behoort een kind van God zich voortdurend te verootmoedigen. En belijden dat zij vuil zijn. Ze mogen pleiten op de beloften van dat woord. Ze mogen zichzelf zeggen dat God de onveranderlijke God is. Die hen zal leiden, voor hen zal zorgen. Zo mogen ze pleiten op Christus alleen, op zijn volkomen gerechtigheid. En er mag er geroemd worden in zijn woord. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Zo mag er gebeden worden steeds om trouw te zijn aan dat woord. Om hulp en kracht, om naar dat woord te leven. En dat we straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En het kan ook zijn dat u aangevochten wordt. En daar moet u maar op rekenen. Want de wereld en de duivel en uw eigen vlees zullen u aanvallen. En dan kan het wel eens benauwd worden, maar dan mag u weer terugvallen op dat woord. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Het geloof steunt op de levende God, op Christus Jezus. Want hemel en aarde zullen vergaan, maar zijn woord zal nooit vergaan. Amen. Laten wij zingen Psalm 42, het vijfde vers. Laten wij samen bidden en danken. Heere, leer ons uw woord te beleven in ons hart. Geef dat we daartoe uw aangezicht zoeken. En dat we u smeken om uw Heilige Geest. En dat wij uw woord zullen onderzoeken. En dat we dat persoonlijk in de binnenkamer zullen doen. En wilt u uzelf aan ons openbaren door uw woord en geest. En dat wij mogen smaken dat u goed bent. En dat wij mogen horen de stem van onze liefste. En dat we mogen leren buigen voor u in het stof. En dat we uw genade mogen kennen in ons hart en ziel en leven. Heere, leer ons te pleiten op uw woord en uw woord te gebruiken als een schild om achter te schuilen en uw woord te gebruiken als een zwaard om die goede strijd des geloofs te strijden. Heere, werk met uw geest om geestelijk leven te schenken, om het wonder van wedergeboorte te geven dat u intrek neemt in het hart en dat dan Gods woord gaat spreken en leven. Heere, wij bidden u, leer ons tot u te bidden, om alle heil van u te verwachten en te vragen. Gedenk ons ook deze week, bewaar ons voor het verkeerde, zegen de activiteiten in de gemeente en wil ons in genade aanzien. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 89, het eerste vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.